Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg, bezaaid met rozen, zij wachtend hel door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen. Hun erfenis bewaart in eeuwigheid. We noemen u Psalm 37, vers 9. Uit Gods woord willen we lezen van de profeet Jesaja, het 54ste hoofdstuk. We noemden Jesaja 54, maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21, van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Lezen we nu Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maakt geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch op u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit u, uit mij, spreekt de Heren.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 48, het eerste vers. De Heere is groot, elk zing zijn lof. in Salems stot en tempelhof, waar onze God bij zuiver tonen, op zijn heilige berg wil wonen. Psalm 48, het eerste vers. Met de hulp van de Heere wil ik een preek lezen van dominee J.J. van Eckeveld over zondag 21. We lezen nu eerst de vragen en de antwoorden 54 tot en met 56 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 54 en het antwoord: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwig leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55 en het antwoord: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, allen en iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56 aan het antwoord: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. De collectezang is uit Psalm 1, het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant, bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. De collectezang is Psalm 1, vers 1 en 2. En de Heere zegene u en uw gaven. aan de beurt is zondag 21. En we letten op het geloof en de kerk. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, alleen het geloof ziet de kerk als een werk van God. Ten tweede, alleen het geloof kent de gemeenschap der heiligen. En ten derde, alleen het geloof weet van de vergeving der zonden. Dus het thema van de preek is het geloof en de kerk. Drie gedachten. Ten eerste, alleen het geloof ziet de kerk als een werk van God. Ten tweede, alleen het geloof kent de gemeenschap der heiligen. En ten derde, alleen het geloof weet van de vergeving der zonden. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? De kerk is een zaak van geloof. Want wat zien we vandaag van de kerk? Over het algemeen gesproken loopt de kerk in Nederland al meer terug. Kerkgebouwen moeten gesloten of afgebroken worden. Kerkelijke gemeenten moeten worden samengevoegd. Meer en meer wordt de kerk een randverschijnsel in onze samenleving. Hier wordt gevraagd, wat gelooft gij van de kerk? Er wordt niet gevraagd, wat ziet u van de kerk? Of denkt u dat de kerk nog toekomst heeft? Nee, wat gelooft gij van de kerk? De kerk is een zaak van geloof. Alleen het geloof ziet in de kerk het werk van God. En daarom is er geen zaak die er beter voor staat dan de zaak van Gods kerk. Want dat is Christus' zaak. Zoals gezegd, het is een zaak van het geloof. Het geloof is een vaste grond van de zaken die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. De Heere Jezus zei tegen Thomas, zalig die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Als u alleen let op het zichtbare, zegt u, zal er over 100 jaar, als Christus nog niet is teruggekomen, nog wel een kerk zijn in Nederland of op de wereld. Maar het geloof ziet overal bovenuit. De kerk is een zaak van Christus. Hij staat voor zijn kerk in. Het woord kerk is afgeleid van het Griekse woord kuriake en heeft de betekenis wat van de Heere is. We spreken dus over de kerk van God, niet over de kerk van mensen. Het is geen vereniging van mensen. We spreken ook wel over de gemeente. Dat komt van het Griekse woord ecclesia. Dat heeft de betekenis van een samengeroepen vergadering. Het woord kerk als zodanig staat niet in de Bijbel, wel het woord gemeente. De kerk, de gemeente van Christus, wordt gevormd door de geroepen heiligen. Ze zijn geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Want over die kerk gaat het. Er is een zichtbare kerk en een onzichtbare kerk. De zichtbare kerk zijn de mensen die u in het kerkgebouw ziet zitten. Hun namen zijn geschreven in het lidmatenregister. Maar hier gaat het over de onzichtbare kerk. Dat is de kerk met een hoofdletter. Dat is de kerk die gekocht is met Jezus bloed. Dat is de bruid van Christus. Natuurlijk wordt dat zichtbaar. Waar de Heere werkt, blijft dat niet verborgen. In die zin is de kerk niet onzichtbaar. Alleen kunnen wij ten diepte niet in de harten kijken. Het werk van de Heilige Geest in het hart is voor ons onzichtbaar. Daarom spreken we over een onzichtbare kerk. Over die kerk gaat het hier. Hoe wordt deze kerk hier genoemd? In de 12 artikelen wordt gesproken over de heilige, algemene, christelijke kerk. De kerk is heilig. Het woord heilig heeft in de Bijbel de betekenis van afgezonderd. Denk bijvoorbeeld aan de heilige vaten van de tempel. Ze werden heilig genoemd omdat ze afgezonderd waren van het alledaagse gebruik. Ze werden alleen gebruikt in de dienst des Heren. Daarom is de kerk heilig als een afgezonderd volk in deze wereld. Dat moet te zien zijn. Het moet te zien zijn dat we niet van de wereld zijn, maar apart gezet. Gods kinderen worden in de nieuwtestamentische brieven wel aangeduid als de heiligen. Niet in zichzelf. Dan zijn ze arm, naakt, kreupel en blind. In hun eigen oog zijn ze niet met al. Dan is het een schare van onheilige zondaren. Maar ze zijn nochtans heilig. Niet in zichzelf, maar in Christus. Omdat de Heere zijn kerk aanziet in Christus, ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. Hij ziet hen als heilig, bekleed met Jezus' verdiensten. Vervolgens wordt de kerk ook algemeen genoemd. Daarin ligt opgesloten dat het de kerk is van alle eeuwen, maar ook van alle plaatsen, uit alle volken. De kerk is wereldwijd. In welke cultuur Gods kinderen ook leven, welke taal ze ook spreken, ze behoren toch bij die ene kerk. Ze spreken allemaal vanuit de drie stukken, namelijk ellende, verlossing, dankbaarheid. Daarin herkennen ze zich allemaal. Christus heeft van zijn kerk gezegd in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Ik wil dat ze allen één zijn. Het is droevig gesteld met de eenheid van de algemene kerk. Wat een verbrokkeling. Wat een verdeeldheid. Wat een verscheurdheid. Nee, we verlangen niet naar een eenheid ten koste van de Bijbelse waarheid. Want dat is een schijneenheid. Maar we verlangen wel naar eenheid van allen die datzelfde dierbare geloof mogen kennen. Is het voor ons een zaak die ons schuldig stelt dat er zoveel verdeeldheid is? Al Gods kinderen behoren toch bij die ene algemene christelijke kerk? Of hebt u wel eens mogen ervaren dat hoge kerkmuren zomaar weg kunnen vallen als kinderen van God elkaar in de Heere mogen ontmoeten? Wat een voorrecht is dat. De kerk wordt genoemd heilig, algemeen en christelijk. Het is de christelijke kerk. Het is de kerk van Christus. Het is de kerk die hij heeft gekocht met de prijs van zijn bloed. Het is de kerk die gekenmerkt en getekend is met zijn teken. Het is de kerk die leeft uit zijn evangelie. Luther zegt, het evangelie is de schat van de kerk. Als u het evangelie van Christus wegneemt, neemt u uiteindelijk alles weg. Dan blijft er geen kerk meer over. Zo belijden we met de kerk van eeuwen één heilige, algemene christelijke kerk. Wat belijdt de catechismus in vraag en antwoord 54 verder over deze kerk? Allereerst wordt gezegd dat de Zoon van God, Christus, zijn kerk vergadert uit het ganse menselijk geslacht. Het is Christus die door zijn woord en geest zijn bruidsgemeente vergadert, samenroept. Hij trekt hen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft, zo lezen we in Handelingen 20, die kerk verkregen door zijn bloed. Het moet ons opvallen dat het antwoord zegt dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente vergadert. Die kerk is er voor hem. Die kerk heeft hij verkregen. Die kerk is zijn eigendom. Die kerk zal hij straks aan zijn vader voorstellen als hij zal zeggen, zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hij zal ze aan zijn vader voorstellen als een reine maagd, gewassen in zijn bloed. Dus Christus is het hoofd van zijn kerk. Zijn kinderen zijn aan hem gegeven. Hij trekt hen, brengt hen bij elkaar en vergadert hen. Hij is daartoe in staat, want hij is de Almachtige. Als de Almachtige is het voor hem maar een wenk om het hardste hart te breken en de grootste vijand te overwinnen. Hij is ook de Alwetende. Hij kent ieders hart. Hij weet wat er precies nodig is om ieder van zijn kinderen toe te brengen. Hij is verder ook alom tegenwoordig. Hij weet de zijnen allemaal te vinden. Al zitten ze in nog zo'n verborgen hoekje in Zuid-Amerika, in Afrika of waar dan ook. Maar hij weet waar ze wonen. Hij zal hen toebrengen tot een gemeente die zalig wordt. Christus zal zich zijn gemeente vergaderen. Ze zijn bestemd voor de eeuwigheid. Wat is dat bemoedigend. Toen het er met de kerk heel zorgelijk voor stond in de tijd van de reformatie, heeft Luther gezegd, houdt Christus zijn kerk in stand, zo mag de hel vrij woeden. Dus de Zoon van God vergadert zijn kerk. En wie vergadert hij tot zijn kerk? Dat zijn degenen die zijn uitverkoren tot het eeuwige leven. Hij vergadert al zijn uitverkorenen. Hier wordt dus in verband met de kerk de uitverkiezing aan de orde gesteld. De catechismus heeft geen aparte zondag over de uitverkiezing, maar noemt de uitverkiezing wel uitdrukkelijk. Hier in verband met de kerk. En waarom? Opdat we zouden weten dat de oorsprong van de kerk in de eeuwigheid ligt. In het verkiezend welbehagen van God. Daar ligt de oorsprong. De Heer heeft de zijnen van eeuwigheid lief gehad. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft hen in de eeuwigheid gelegd aan het middelaarshart van Christus. En Christus heeft hen aanvaard uit de handen van zijn Vader. We horen hem zeggen, gij hebt ze mij gegeven. Het zijn de gegevenen van de Vader. Zij vormen de kerk. Zij worden vergaderd uit het ganse menselijk geslacht. Zijn ze beter dan anderen? Nee. Ze zullen allemaal zeggen, ik lag met alle andere zondaren op dezelfde zondaarshoop. En toch, hun namen zijn geschreven in het boek van het leven des lams. God heeft hen van eeuwigheid lief gehad. Dat is de vrijmacht van zijn verkiezend welbehagen. Die hij verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Paulus noemt het in één adem in de Romeinenbrief. Alle verkorenen worden krachtig geroepen uit de duisternis door woord en geest en gebracht aan Jezus' voeten. Veel mensen hebben een totaal onjuiste visie op de uitverkiezing. Voor hen is het een soort noodlot. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er nooit. Maar bedenk het dat de leer van de uitverkiezing geen muur is om op de pletter te lopen, maar een poort die open staat. En door die poort komt het evangelie tot ons. Wend u naar mij toe. Word behouden. Was de poort van de uitverkiezing er niet, dan was er geen evangelie. Dan was er geen boodschap van zaligheid. Dan was er geen mogelijkheid dat zondaren vergaderd worden tot die ene kerk van Christus. Het gaat ons niet aan wie die verkorenen zijn. Dat hoort bij de verborgen dingen. Maar voor ons is het geopenbaard dat de poort van het evangelie openstaat. Dat Christus de prediking van het evangelie gebruikt om zijn gemeente te vergaderen. Als hij roept door het evangelie, roept hij ook u, roept hij ook jou. En dan meent hij dat. Dan hoeft u zich niet af te vragen of u wel uitverkoren bent. U wordt geroepen. U wordt ernstig geroepen. Christus gebruikt de roeping van het evangelie om zijn gemeente te vergaderen. Waaruit? Dat is het volgende dat we in het antwoord vinden. Uit het ganse menselijk geslacht. Dus de kerk wordt niet vergaderd uit heilige engelen, maar uit zondige mensen. De kerk wordt niet vergaderd uit enkel Joden, maar ook uit heidenen, uit alle volken. Johannes heeft de kerk gezien op Patmos. En ik zag en zie één grote schare die niemand tellen kan. Uit alle volken, geslachten, natiën, tongen en talen, staande voor de troon en voor het lam. Over die kerk gaat het. Dat is de kerk uit het ganse menselijk geslacht. En daarom moet het zendingswerk voortgaan tot de jongste dag toe onder alle volken. Zelfs nu zijn er hier en daar nog stammen in Afrika, in het Amazonegebied en elders die nog niet bereikt zijn. Het is waar, het zijn er niet veel meer, maar ze zijn er nog. Alle volken moeten bereikt worden met de boodschap van het evangelie, want Christus zal zijn gemeente vergaderen uit alle volken. Daarom moet het woord hun gebracht worden, want hij vergadert zijn gemeente door geest en woord. Let op, in die volgorde staat het hier. De geest staat voorop, maar hij is wel nauw verbonden aan het woord. Waarom staat de geest voorop? Wel, als we alleen het woord hebben en de geest komt er niet bij, dan zal het woord geen kracht doen. We kunnen Gods woord verkondigen, maar als de geest achterblijft, zal het woord afstuiten op gesloten harten. De geest doet het. Dat staat voorop, maar hij doet het door het woord. U mag geest en woord nooit van elkaar scheiden. Als u zegt dat het alleen door de geest is, dan krijgt u geestdrijverij. Dat is in de kerkgeschiedenis herhaaldelijk gebeurd. Er waren mensen die stemmen hoorden en gezichten zagen, maar het was allemaal buiten het woord om. Maar dat is het niet. Zegt u echter, het is alleen door het woord en u vergeet de geest, dan krijgen we hoogmoedige verstandschristenen die het allemaal heel goed denken te weten. Maar ze missen het werk van de Heilige Geest. Christus vergadert zijn gemeente door geest en woord. De geest brengt het woord in het hart. Zo worden zondaren toegebracht. Zo wordt de kerk vergaderd. Zo worden Gods kinderen geoefend. Kent u dat persoonlijk? Heeft Gods woord in uw hart al kracht gedaan? Dat kan soms heel plotseling. Dan slaat het woord van God in als een bliksemstraal in uw ziel. Maar het kan ook geleidelijk. Dan wordt u al meer innerlijk doorgetrokken met het woord van God. Van stap tot stap. Gods werking kan zo verschillend zijn. Christus heeft met ieder van de zijnen een eigen leiding. Maar ze worden allemaal door het woord overwonnen. Dan zien ze dat het woord zegt dat we persoonlijk zondaren zijn. Dan wordt vanuit het woord, wordt het zo'n wonder dat er voor zulke zondaren genade is. Dan wordt de Christus van het woord in de diepte van mijn verlorenheid mij zo onuitsprekelijk dierbaar dat ik naar hem ga hunkeren. Zo vergadert Christus zich een gemeente. Jonge mensen, laat je Bijbel niet dicht blijven. Open je Bijbel. Niet alleen in de kerk. Niet alleen op de catechisatie. Maar ook als je alleen bent. Open je Bijbel. Buig je knieën. En vraag om bekering. Onderzoek de Bijbel. Dat is het middel dat de Geest gebruikt om mensen en kinderen toe te brengen tot deze kerk. De Heere doet het in de eenigheid van het ware geloof. Dat is een groot geheim. Er is verschil in de leiding van de Heere met zijn kinderen. Maar ze worden allemaal vergaderd tot die kerk in de eenheid van het ware geloof. Hoe verschillend de leidingen ook zijn, er zijn kruispunten waar ze elkaar tegenkomen. Ik denk aan de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daarin vinden Gods kinderen elkaar. En dat kan ook niet anders, want dat is het onderwijs van Christus vanuit het woord. Ze worden vergaderd in de eenheid van het ware geloof. Ze kennen hetzelfde leven in de nauwe omgang met de Heere. Ze weten van dezelfde droefheid over hun zonde en het heimwee naar God. Ze kennen hetzelfde geloof, waardoor ze de dood overhouden in alles wat Jezus niet is. Maar door dat geloof wordt Jezus hun ook zo onuitsprekelijk dierbaar. Daarom kunnen ze niet meer rusten voordat ze mogen weten: nu heb ik voor al mijn zonden een middelaar gevonden. Ze worden onderwezen door diezelfde geest die in alle waarheid leidt. Ze kennen allemaal het verlangen om nooit meer te hoeven zondigen en altijd God te mogen groot maken. Ze zijn op reis naar dezelfde toekomst. U hoort hen zingen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Ze worden vergaderd in de eenheid van het ware geloof vanaf het begin van deze wereld tot het einde toe. Er is altijd een kerk geweest. Wie waren de eerste leden? Dat waren twee mensen, Adam en Eva. Daarna lezen we van Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Er is altijd een kerk geweest en er zal altijd een kerk zijn, tot het eind van de wereld toe. Elia dacht dat hij alleen overgebleven was. Moedeloos had hij het hoofd in de schoot gelegd. Maar de Heere zei, nee hoor, Elia, er zijn er nog 7000. U weet ze niet te vinden, maar ik wel. Ze zullen er blijven, tot de jongste dag. Er zal altijd een kerk zijn. Er wordt niet gezegd dat er overal een kerk zal zijn. De kandelaar van de gemeente kan weggenomen worden. Denk eens aan Noord-Afrika, waar in de tijd van Augustinus een bloeiende kerk was. Wat is er van overgebleven? Denk eens aan Klein-Azië, Turkije, waar bloeiende gemeenten zijn geweest. Wat is er van over? De Heere kan de kandelaar wegnemen. Daarom mag het ons gebed wel zijn. O Heere, neem de kandelaar uit Nederland niet weg, ook al hebben we het ernaar gemaakt. Er zal een kerk zijn op deze wereld tot de jongste dag toe, die door Christus wordt vergaderd. Maar hij beschermt hen ook, zo zegt de catechismus. Christus onderhoudt zijn kerk, die hij kocht met zijn bloed. Hij vergadert, brengt bij elkaar. Hij beschermt en onderhoudt zijn kerk. Hij staat ervoor in. Hij waakt erover. Als de discipelen het scheepje niet meer boven water kunnen houden, komt hij naar hen toe. Als wij denken dat het scheepje van de kerk ondergaat in deze geseculariseerde samenleving, dan nog houdt Christus zijn kerk in stand tot het einde toe. Hij waakt. Hij bidt. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Daarom mogen we vrijmoedig zeggen, er is geen zaak die er beter voor staat dan de zaak van Gods kerk. Wat zou het een wonder zijn als het voor u en voor mij en voor jou heel persoonlijk waar zou zijn en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ziet u wel dat het hier gaat om de kerk met een hoofdletter, om de zichtbare kerk, om de bruidsgemeente van Christus? We zitten hier in de zichtbare kerk, maar de scheiding van geloof en ongeloof loopt dwars door de zichtbare kerk heen. Aan welke kant staan wij? Het is aan de ene kant of aan de andere kant. Er is geen tussendoorweg. Bent u, ben jij al een levend lidmaat van deze kerk? Want er zijn ook dode ranken in de wijnstok. Ze behoren uiterlijk tot de kerk. Ze dragen het teken van Christus. Het zijn ranken in de wijnstok. En toch zijn het dode ranken, omdat ze geen vruchten dragen. Maar een levend lidmaat draagt vruchten uit Christus. Dan kent u de vruchten van zijn werk: bekering en geloof. Daar komt het op aan. En als ik een levend lidmaat ben van de kerk, zal ik dat eeuwig blijven. Als we zien wat voor ogen is, zouden we soms de moed verliezen. Maar het gaat er niet om wat we zien. Wat gelooft gij van die kerk? Het geloof ziet de kerk als het werk van God. Het geloof alleen kent de gemeenschap der heiligen. Daarop letten we in onze tweede gedachte. In vraag 55 wordt gevraagd: wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord luidt: eerstelijk dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. De gemeenschap der heiligen hoort bij de weldaden die Christus voor zijn kerk verworven heeft. Er zijn twee weldaden die in dit leven al genoten worden: de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden. Daarnaast worden twee weldaden genoemd die na dit leven genoten worden: de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Het zijn gaven van Christus waarin zijn kerk delen mag. De eerste gave die wordt genoemd is dus de gemeenschap der heiligen. Het is de nauwe band tussen al degenen die de Heere vrezen. Dominee Groenewegen heeft daarvan gezongen: zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Er is zo'n nauwe eenheid tussen kinderen van God. Gelukkig als u dat mag ondervinden over kerkmuren heen. De kerk is toch één. Waarin zit die eenheid? Is dat een kwestie van karakter? Soms ontmoet je mensen bij wie je het gevoel hebt dat je helemaal niet aansluit. Dat kan een zaak van karakter zijn. Het kan ook zijn dat u zegt: dat klikt. We voelen elkaar goed aan. Ook dat kan een zaak van karakter zijn. Maar de gemeenschap der heiligen is maar niet een kwestie van karakters die met elkaar overeenkomen. Nee, het is oneindig veel dieper. Het is een samen delen in het leven van Christus. Het is het samen doorleven dat u deel hebt aan Christus en al zijn schatten en gaven. Daarin is de kerk één. In die zaligmaker die zijn kerk gekocht heeft en die het hoofd van zijn gemeente is. Ze zijn één in het geloof dat leert leven uit Christus. Hij is het hoofd. Zij zijn de leden van zijn lichaam. Christus Vader is hun vader. Christus Geest woont ook in hen. Christus Hemel is ook hun hemel. Christus Gerechtigheid is hun gerechtigheid. Daarin zijn ze één. Daar ligt het hart van de gemeenschap der heiligen. Deze gemeenschap der heiligen is een heilgeheim. Zelfs door de dood worden ze niet gescheiden. Als het gaat over de kerk is er niet alleen de zichtbare en de onzichtbare kerk, maar ook een strijdende en triomferende kerk. De strijdende kerk hier op aarde blijft in het strijdtoneel van beneden. Ik zal vijandschap zetten. De triomferende kerk is de kerk die thuis is, in de heerlijkheid. Die deelt in de triomf, in de overwinning van Christus. De eenheid van de kerk wordt wel op een bijzondere manier doorleefd als er iets mag zijn van de gemeenschap tussen de strijdende en de triomferende kerk. Dat is een geloofszaak als een kind van God, terwijl het hier nog in de strijd is, door woord en geest toch zo heel dicht bij die triomferende kerk gebracht wordt. Dan mag de gemeenschap ondervonden worden door het geloof met de verlosten hierboven. Ik heb wel eens een kind van God horen zeggen: ik was er zo dichtbij. Het was alsof het nog één stapje was. Dan was ik er ook. Zo dichtbij kan het komen. En dan moet u toch weer terug in de strijd. Want hier blijft het een strijdende kerk. Maar de overwinning is zeker. Christus staat voor zijn gemeente in. Zijn kerk heeft Jezus en zijn gaven. Dat hebben we gehoord in zondag 20. Jezus voorop en dan zijn gaven. En zo is het hier ook. Eerst gaat het over de Heere Christus en daarna over zijn schatten en gaven. Gods kinderen zijn veel rijker dan ze zelf geloven kunnen en dan ze zichzelf durven toe-eigenen. Allen hebben ze deel aan Christus en zijn gaven. Daarin zijn ze één. Ten andere, zo klinkt het in antwoord 55, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Dus die gemeenschap der heiligen is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Het is niet alleen een genade, maar ook een verplichting. Ieder lidmaat van Christus is schuldig, verplicht, zijn gaven tot nut van de andere lidmaten aan te wenden. Gewillig en met vreugde. De gemeente van Christus is een geestelijke familie. Het zijn broeders en zusters van hetzelfde huisgezin. Dat is het huisgezin van Christus. Van dat huisgezin moet het gelden, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Dan laat u die broeder niet in het donker alleen. Dan zoekt u hem op. Dan bent u schuldig naast hem te staan. Als Thomas in zijn donkere hoekje zit, dan komen de 10 discipelen bij hem. Ze laten hem niet alleen zitten. Kijk, dat is iets van de gemeenschap der heiligen. Weet u wat het is? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is het. Als er werkelijk iets is van dat leven van het geloof uit Christus, dan gaat u op Christus lijken. Dan mag u God lief hebben, boven alles, en u naast als uzelf. Dan gaat u naakten, kleden. Dorcas ging met naald en draad aan het werk om kleding te maken voor arme weduwen. Dan gaat u uw gevangenen bezoeken. Dan gaat u bedroefden troosten. Dan roddelt u niet over elkaar. Maar dan zoekt u elkaar op. Dan spreekt u met elkaar over het woord van God. Dan buigt u uw knieën voor en met elkaar. Ja, dat is ook gemeenschap der heiligen. Zo wordt het dan uw verlangen tot nut en tot zaligheid voor anderen te mogen zijn. Vanuit het leven dat uit Christus is. En dat doet u dan gewillig, met vreugde. Daar gaat een getuigenis van uit in een egoïstische, individualistische wereld. Dan zeggen ze in het ziekenhuis, wat krijgt u veel kaarten? Dat komt zeker omdat u van de kerk bent. Zo hoort het toch te zijn. De wereld moet van ons kunnen zeggen, zie hoe lief ze elkaar hebben. Is het er ver vandaan? Dan kan er maar één hoofdoorzaak zijn. Namelijk dat er zo weinig uit Christus geleefd wordt. Hoe dichter bij hem, hoe dichter bij elkaar. Het is evenals bij een schaapskudde. Hoe dichter de schapen rond de herder dringen, hoe dichter ze bij elkaar zijn. Dat is het hart van de gemeenschap der heiligen. We gaan naar onze laatste gedachte. We zullen eerst zingen. Psalm 87, de versen 4 en 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft hen tellen, als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Psalm 87, het 4e en het 5e vers. in het geloof weet van de vergeving der zonden. We overdenken het geloof en de kerk. We zagen eerst, alleen het geloof ziet de kerk als het werk van God. We zagen vervolgens, alleen het geloof kent de gemeenschap der heiligen. We zien tenslotte, alleen het geloof weet van de vergeving der zonden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat is eigenlijk het hart van het evangelie. Maar we willen er kort over zijn, want in zondag 23 komt dit onderwerp uitvoerig aan de orde als het gaat over rechtvaardiging en vergeving. In zondag 23 zegt de catechismus als het ware hoe de Heere dat werkt. Hier wil de catechismus duidelijk maken hoe gelukkig Gods volk is. Hoe rijk de kerk is. Hoe heerlijk de gaven zijn waarin de kerk deelt. Want deze kerk deelt in de gemeenschap der heiligen. Wat een rijkdom. Die kerk deelt ook in de vergeving der zonden. Wat een rijkdom. Zo gelukkig is de bruid van Christus. In dat kader komt hier de vergeving der zonden aan de orde. In zondag 23 gaat de catechismus daar veel dieper op in. Als we antwoord 56 lezen, zijn er enkele dingen die opvallen. In de eerste plaats valt op dat God vergeeft. Er zijn mensen die zichzelf vergeven of zich door anderen de zonde laten vergeven. Dat heeft geen waarde met het oog op de eeuwigheid. God vergeeft. De God tegen wie we gezondigd hebben, de God die wij vertoornd en beledigd hebben, die vergeeft. Wanneer u iemand hebt misdaan, bent u er dan mee geholpen als u er met anderen over praat die zeggen, trek het je niet aan, zo erg is het niet. Hij of zij vergeet het wel. Nee, toch? Als u iemand iets hebt misdaan, verlangt u er toch naar dat u uw schuld tegenover die persoon mag belijden en dat hij het u vergeeft? We hebben tegen God gezondigd. Hij is het die vergeeft. En het wonder van het evangelie is dat de Heere graag vergeeft. Hij is een gaarne vergevend God. Maar niet op de manier dat de zonden door de vingers gezien worden. Nee, en dat is het tweede wat een kernpunt is in antwoord 56. Hij vergeeft om het genoegdoen van Christus. Hij vergeeft alleen om de verdiensten van Jezus Christus. Er is alleen vergeving in Jezus bloed. Zonder Christus kan de Heere nooit vergeven. Hiskia lag op zijn ziekbed. Hij dacht dat het sterven werd. Later kreeg hij er nog 15 jaar bij. Maar dat wist hij aanvankelijk niet. Hij zag de dood voor ogen. En wat bleef er toen over? Eén ding. Wees gij mijn borg. Alleen in die borg Jezus. In zijn bloed. In zijn verdiensten. In alles wat hij deed. Om genoeg te doen aan het recht van God. Vind jij vergeving. Dan kan er toch geen rust zijn buiten Jezus. Er is nog zo'n kernpunt in het antwoord. Als de Heere vergeeft, vergeeft Hij volkomen. Dan vergeeft Hij alles. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, dat wil ik je vergeven. Maar dat andere, daar heb ik toch moeite mee om je dat te vergeven. Maar bij God is er een volkomen vergeving. Hij vergeeft al mijn zonden. Het is de boodschap van het evangelie, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daarom mag het verkondigd worden dat niemand te slecht is voor die volkomen zaligmaker. Hij vergeeft al mijn zonden. Maar ook, en dat is toch ook zo'n wonder, mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Als ik de weldaad van de vergeving der zonden mag kennen, als het waar geworden is in mijn leven dat de Heere mijn schuld heeft weggenomen, ben ik er dan? Ach, die zondige aard, dat Adams bestaan stikt, steeds de kop weer op. Daaruit komen de dagelijkse zonden voort die weer scheiding maken tussen God en mijn hart. En dan zegt een geoefend kind van God niet, nou ja, mijn zonden zijn vergeven, dus het is wel goed. Nee, al mag ik die weldaad kennen, het is niet zoals het zou moeten zijn. De dagelijkse zonden zitten er weer tussen. En dat inwonende bederf, als dat de kop weer opsteekt, dan is het niet recht tussen God en mij. Ik heb voortdurend nodig zijn vergevende liefde te smaken, de bevestiging van zijn vergeving te ontvangen. En dat geeft de Heere ook. Hij neemt alle zonden weg. Ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Dat doet hij om het genoeg doen van Christus. En dan zo volkomen dat hij er nooit meer aan denkt. Wij vergeven elkaar wel eens. Maar vergeten? Nee, dat niet. Dan blijft het soms toch weer wroeten. Maar God vergeeft en vergeet. Hij zegt, ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. Het antwoord eindigt tenslotte met de woorden dat God uit genade mij de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. God schenkt uit genade de gerechtigheid van Christus. Luther zei, wij hebben geruild, Jezus en ik. Hij kreeg al mijn vuile zonden en ik kreeg zijn gerechtigheid. Dat is dus zijn verdienste, zijn genoegdoening. Dat is heel zijn middelaarswerk. Dat wordt mij toegerekend als dat kleed van Jezus gerechtigheid om mijn vuile schouders hangt. Ziet God mijn zonden niet meer. Dan sta ik voor God als had ik nooit zonde gekend of gedaan. Even heilig als zijn eigen kind Jezus. Dan hoef ik nimmer meer in het gericht van God te komen. Dat wil zeggen dat ik nooit meer kan komen in de eeuwige veroordeling. Het geloof krijgt wel te maken met het recht van God. Het leert het recht van God goedkeuren en billijken en zegt, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als u dat vonnis aan mij voltrekt, zeg ik er amen op. Hoewel mijn hart schreeuwt naar u. Maar weet het, wie God zo leert rechtvaardigen, valt niet in het verderf, maar in de middelaarsarmen van Jezus. Die wordt gedrukt aan zijn middelaarshart. Die krijgt de verzekering van de vergeving der zonden. Die is ervan verzekerd naar de mate van het geloof. We hopen daar al als zondag 23 aan de orde komt verder op in te gaan. Maar wat een genade. Dan kom ik nooit meer in het gericht van God, in de eeuwige veroordeling. Want dan is Jezus daar geweest, in mijn plaats. En als ik dan sterf en de laatste adem uitblaas, dan gaat de poort van het nieuwe Jeruzalem open. Wat een rijkdommen zijn het, waarin de kerk delen mag. Dat is het wat de catechismus in deze zondag wil benadrukken. We hebben er maar iets van kunnen zeggen. Het betreft hier onnoemelijk rijke weldaden. Vraag of God het u leert en jou leert. En neem vooral deze vraag mee naar huis. Ben ik een levend lidmaat van die kerk? Bedenk dat het nog genade tijd is. En dat Christus nog doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere van de hemel, van de aarde. Aan het einde van deze dienst zeggen we u naam, ootmoedig dank. Voor zo'n, voor uw hulp, voor uw ontferming en voor zo'n rijke boodschap die we gekregen hebben. En Heer, geeft u genade om die boodschap mee te nemen en ermee bezig te zijn. Te herkauwen. Ja, er biddend mee bij u terechtkomen, Heere. Wilt u uw woord in mijn hart brengen en laat het daar zijn vruchten doen door de kracht van uw geest. Heere, het gaat toch om de verheerlijking van uw naam en de komst van uw koninkrijk. Wilt u het doen en gaat u met ons deze week in en helpt u in ieder in zijn eigen situatie en zijn eigen omstandigheden, zijn eigen werk. O Heere, of als er geen werk is, geeft u dan uitkomst. En schenkt u ook dat we aanstaande donderdag weer samen mogen komen, wanneer we mogen herdenken dat grote heilsfeit, dat u ten hemel voor, vol eer, en de kerker werd u buiten, o Heer. U zaagt uw strijd bekronen. Heere, wilt u dat schenken? Uit genade, uw naam tot eer, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 45, het zevende vers. In statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45, het zevende vers. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-een God, u zij aldeer. Amen.